Halleluja. Woo. Jullie mogen plaatsnemen. Oh, jullie zitten al. Ja. Halleluja, prijs de Heer. Wauw, wat een vreugde in Gods huis, amen. Wat een vreugde in Gods huis. En dat mogen we met elkaar ervaren. En Menno, ik denk wel dat we dit lied na de preek ook moeten zingen. Waar is hem? Amen, prijs de Heer. Want laten we er naartoe bouwen, naar dit, naar wat we net gezongen hebben. Prijs de Heer. Wat ik zo fascinerend vind, is dat na de doop van Jezus, hè, Johannes heeft Jezus gedoopt, en dan staat, en de geest droof hem naar de woestijn. En dan lezen we meteen over dat hij verzocht wordt door de duivel 40 dagen lang. Maar Jezus ging niet naar de woestijn om verzocht te worden. Hij ging daar om te vasten, om te bidden, om zich voor te bereiden voor zijn taak. He, daarvoor, voor dat moment, voor zijn doop en bidden en vasten in de woestijn, had hij geen één wonder gedaan. En het eerste wonder was bij de veranderde hij water in wijn. Dus hij ging daar naartoe om God te zoeken. En juist daar moeten we begrijpen, als wij juist ons geven aan hem, dan komt de duivel en die probeert ons te verzoeken. En dat moeten we beseffen, dat juist in die tijden waar wij bij God gaan zoeken, komt ook aanval. Als je niks doet in het koninkrijk, dan word je ook niet aangevallen, dan ben je geen gevaar. Maar als je opstaat en jouw positie inneemt, ja, dan word je aangevallen. En wat zo bizar is, dat de duivel hem een aanbod maakt voor de koninkrijken van de wereld. Je hoeft alleen voor mij te buigen, zegt Satan, en dan krijg je de koninkrijken van de wereld. Wat bizar, hè? Psalm 2 zegt, en dan zegt God de Vader, die zegt, ik geef je de volken in bezit. De einde der aarde is jouw eigendom. Ik geef het aan jou. Dus de duivel biedt Jezus iets aan dat hij sowieso al krijgt van de Vader. Hey, snap je dat? Wat eigenlijk een onbeschoftheid wat Satan hier durft te doen. Laat je niet belazeren door de duivel. Laat je niet gek maken door hem. Hey, wat hij je aanbiedt is niet van hem. Wat hij je aanbiedt is niet van hem. En Petrus zegt heel scherp, wees waakzaam. Waakzaam is niet angst hebben, maar waakzaam. Hij zegt, wees waakzaam, wees op je hoede. Want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Het sleutelwoordje is hier als. Jezus wordt in de Bijbel, zoals we ook al gehoord hebben, de leeuw van Juda genoemd. Jezus is de ware leeuw, de leeuw van Juda. Dat is Jezus. Maar hier in de eerste Petrusbrief lezen we dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Hij is geen leeuw, maar hij gaat rond als een brullende leeuw. En dat is wel apart. Hè? Als je een beetje over dieren wat weet. Een leeuw is een roofdier. Een katachtig roofdier. En hij besluipt. Hij besluipt zijn prooi. Hij gaat er niet brullend naartoe. Want dan rent het weg. Dus hij is juist heel stil als hij aanvalt. Hij is heel sneaky. Dan gaat hij zo naartoe. Dat doen katten. Dat doen tijgers. Dat doen alle katachtige. Maar dan vraag je, wanneer? Wanneer brult een leeuw dan? Wanneer brult een leeuw? Nou, dat doet hij als hij prooi wil afpakken. Dat wil als hij wil intimideren. Als hij wil iets hebben, wat de hyena's, wat andere beesten hebben. Die hebben wat veroverd. En dan brult hij en om te intimideren. Niet te imiteren, dat zou niet. Dat doet hij niet. Maar. Dan, dat is wanneer een leeuw brult. Dus in dit scenario van Petrus, dan zijn wij eigenlijk zoals de hyena's. Ja, dat zijn verschrikkelijke beesten. Of ja, wij hebben ons prooi, wij hebben ons erfdeel. Wij hebben een buit. En dan gaat de duivel rond als een brullende leeuw om ons bang te maken, om ons te intimideren. Want we moeten begrijpen, hij is een dief. Hij is een dief. Wees niet bang, wees niet bang. Wees wel waakzaam. Dat is zo belangrijk. Wees waakzaam, wees op je hoede. En lieve gemeente, alles wat de duivel heeft, heeft hij gestolen. En wellicht heeft hij jouw buit, jouw zegeningen ook gestolen. Hè? Misschien jouw roeping. En misschien ben je niet op dit moment niet bezig met jouw roeping. Maar je volgt een soort plan B. Omdat de duivel iets gestolen heeft van jou. Misschien heeft hij jouw gezondheid gestolen. Jouw kinderen, jouw vreugde. Maar daar wil ik even drie hele belangrijke dingen over zeggen. Ten eerste, bewaak wat jij hebt. Hè, want de duivel gaat rond als een... Bewaak die zegeningen die je hebt. Laat je niet beroven. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Laat je niet beroven. Ten tweede, als je aangevallen wordt, stuur de duivel weg in de naam van Jezus. Spreek de naam van Jezus uit. Roep de naam van Jezus uit. Get behind me, Satan. Wees heel duidelijk. Je hebt autoriteit gekregen. Je hoeft niet bang te zijn. Maar ten derde, als je bestolen bent. Als je hier zit en er is van alles van jou bestolen. Vroeger zongen wij zo'n lied in de kerk. I went to the enemy's camp and I got back. What he stole from me. Ik heb daar een klein beetje een probleem mee. Want ik snap het beeld. En er zijn in het Oude Testament, David, heel veel mensen gekidnapt en beroofd in Siklag. Dat lees je. En dan de Filistijnen hadden dan mensen meegenomen en hij ging in de enemy's camp en hij nam ze terug. Maar als jouw vreugde geroofd is, moet je niet naar de duivel toe gaan, maar dan moet je naar Jezus toe gaan. Dus dat is even heel belangrijk. Dus als je de duivel van jouw vreugde geroofd heeft, als hij jouw roeping geroofd heeft, je moet de duivel bestraffen en zeggen, ga achter mij. Maar je gaat naar Jezus toe om je vreugde weer terug te krijgen. Ga niet naar de duivel toe om je vreugde terug te krijgen. Hè? Dus dat daar heb ik een beetje problemen met dat lied. We moeten heel duidelijk zijn, heel kort zijn met de duivel. En ik zeg duivel, Satan zelf zal je waarschijnlijk niet lastigvallen. Het zijn demonische, duistere macht. Wees daar heel duidelijk. Jij bent een kind van het licht en je spreekt de naam van Jezus uit. En je jaagt de duistere machten weg. Die autoriteit heb je. Petrus zegt heel duidelijk, wees niet geïntimideerd door de duivel, door dat brullen. Want jij hebt Jezus. Groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Voor ons is het tijd om op te staan. Ja, op te staan, in jouw kracht staan. Om te zeggen, genoeg is genoeg. En laat je niet meer beroven, laat je niet gek maken door allemaal praatjes en door ideeën van de boze. Geen deal sluiten, want de duivel is een dief en een moordenaar. En uiteindelijk wil hij leven roven. Daar is hij op uit. Leven, de levens dus. Leven, dood en verderf zijn het ultieme doel van de duivel. Maar aan de andere kant is leven is het mooiste geschenk dat God ons gegeven heeft. Leven, leven. Het leven van God is het allermooiste. En dat wil hij kapot maken. Dat wil Satan kapot maken. Nou, leven is een fenomeen. Leven is het grootste mysterie wat er is toch het leven. Dat je leeft. Maar wat is dat leven daadwerkelijk? Leven. Nou, in de Grieken hadden twee woorden eigenlijk, je kan bijna zeggen drie woorden voor leven. Maar ik wil focussen op twee, bios en zoe. Twee mooie woorden voor leven. Er is nog een derde, psyche, wordt op een andere manier ook gebruikt. Bios, wat is bios leven? Nou, bios kennen we van biologie, de studie over het leven. Maar dan gaat het over fysiek leven, het fysieke leven. Het ademen, het kloppende hart, de pols, weet je, het fysieke leven, dat is bios. Zoe, de Engelssprekenden kennen dat van zoo, de Duitsers kennen dat van zoo. Zoo, zoe, ook een hele mooie meisjesnaam, zoe. In Nederlands is het een beetje apart, want het klinkt als Zoe. Weet je, dus dan is weer niet zo, mooi. Ik weet het, Zoe. Maar jullie vergeten het niet. Ik vind het een prachtige naam. Ik had er ooit over gepreekt en er heeft iemand zijn dochtertje Zoe genoemd daarna. Mooie, niet als eerste naam, maar als tweede naam. Omdat we toch in Nederland wonen. En dan klinkt het niet zo mooi. Zoe. Maar waar staat dat voor? Dat is het fenomeen van het leven. De mysterie van het leven. Het wonder van het bestaan. Dat is Zoe. Als de Bijbel spreekt over eeuwig leven, is het niet bios. Dan gaat het over Zoe. En als Jezus, het leven dat Jezus heeft, hij is het leven. Dan is het altijd Zoe. Wij alle mensen op aarde, die ademen, die hebben bios. Hier, bios hebben we allemaal. Maar lieve mensen, niet iedereen heeft Zoe. Niet iedereen heeft Zoe. En ik geloof in het diepste van mij dat elk mens verlangt naar Zoe leven. Ik geloof het in diepste. Dat is wat mensen een drive geeft. En mensen zijn er op zoek naar. En alleen Jezus Christus kan deze honger, deze dorst moet ik zeggen, deze dorst vervullen. Ja, en zo komen we naar Johannes 4, ga ik met jullie doornemen. Ons thema, jaarthema is zoek, hè, zoek mij en leef. Zoek Jezus en leef. Hè, maar leef, niet bios. Hè, leven, dat je kan ademen, maar Zoe, dat je dat leven van Jezus ontvangt. Oké, dus we komen bij Johannes 4. Afgelopen zondag hadden we, dus eigenlijk vanochtend een beetje een verlenging van afgelopen zondag. We hadden het over die bron van levend water. Bron van levend water, water dat leven geeft. En op de warmste tijdstip van de dag lezen we in Johannes 4 dat een Samaritaanse vrouw naar een bron gaat om water te putten. Nou, niemand doet dat in een warm land. Je gaat 's ochtends of je gaat 's avonds. Je gaat niet midden op de dag water putten, want het is gewoon veel te warm. Maar deze Samaritaanse vrouw wel. Ja, waarom? Waarom was dat? Nou, haar leven was niet op orde. Ze leefde in zonde. Ze was een verstoteling. Dus ze kon niet met de andere mensen. Ze kon niet met de andere mensen meegaan. En naar de bron toe gaan. Dus zij deed dat op een ander tijdstip. Maar uiteraard, ze heeft wel water nodig. Ook zij had water nodig. Dus ging ze naar de bron. En dan wordt het interessant. Ze gaat naar de bron die de aartsvader Jacob ooit lange tijd geleden had gegraven. Een bron die Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob heeft die bron gegraven. Nou, onze jeugd weet heel goed dat in het warme Israël, 40 graden, we hebben echt één bizar. We hebben de hele zomer, alle die 2 weken waren best wel warm. Maar 1 dag was het zo verschrikkelijk warm. Ongelooflijk. En we moesten minimaal 2 liter water drinken. Maar volgens mij hadden we het veel meer. En overal waar we kwamen, moesten we water bijvullen. We dronken. Maar dan, als we naar een nieuwe plek gingen, altijd weer onze bidon bijvullen. En dat deden we dan niet in de bron van Abraham, Isaac of Jacob. We gingen heerlijk, koud water was daar. En dan konden we weer doorgaan. Heel belangrijk, heerlijk koel water. We waren zelfs bij de bron van Abraham in Beersheba. Dat ligt weer in het zuiden. Maar ook daar was vandaag geen water meer in. Maar deze Samaritaanse vrouw die ging naar een bijzonder bron in Sichar lezen. In Johannes 4 lees je Sichar, maar dat is het. Ja, dat is de vergrieksing van het woordje Shechem. Shechem. En Shechem is een hele bijzondere plaats in het Oude Testament. Jacob had die bron in Shechem gegraven. Shechem ligt midden in Samaria, midden in Israël, vandaag de dag midden in het Palestijnse gebied, in de Westbank, heel dichtbij Nablus. Ja, en natuurlijk. En natuurlijk mijn lieve vrouw en Rafael, die moesten met mij meekomen. Want wij wouden natuurlijk die bron van Jacob zien. Ook Ashley Iman, weet je nog? We zijn daar geweest. Nou, dit is de enige keer dat ik dacht van, dit is wel een beetje spannend hier naartoe te rijden. Ja, we reden met 2 auto's. We hadden een Arabische gids. Laman was met ons en die reed voor. Maar ik reed met mijn vaders auto en een Israëlisch kenteken achteraan. Well, ik vond dit. Het was een paar spannende momenten. Maar dat is dus midden in de buurt van Nablus. Is er zo'n kerkje. En boven die bron van Jacob gemaakt. Die is gevonden. En in die buurt is geen andere bron. En het is een hele oude bron. Dus dat is vrijwel zeker dat de bron is waar Jezus zat met de Samaritaanse vrouw. En daar kon je nog steeds water uit drinken. Dus ik heb water, heerlijk water uit die bron gedronken. Was heerlijk. Maar Shechem is gewoon een hele bijzondere plaats. Ook omdat het de eerste plaats was waar Abraham het beloofde land binnenkwam. He, Abraham kwam van Ur in de buurt van Zuid-Irak, van daarbij Kuwait in de buurt. Hij kwam helemaal naar het beloofde land. En de eerste plaats waar hij komt is Shechem. Hij blijft er een tijdje. Later is Jacob met zijn 12 zonen is ook in Shechem. Er gebeurt wat heel vervelend, heel iets, een drama. Dochter Dina wordt verkracht door een lokale man in Shechem. En dan Levi en Simon, die vertellen dat alle mannen zich moeten laten besnijden. En dan later vermoorden ze, als de mannen heel veel pijn hebben, vermoorden ze alle mannen daar. Dus heel veel aparte dingen in Shechem gebeurt. Je ziet dat Shechem ligt in het midden daar tussen van twee bergen. En dan de linkerberg daar is de berg. Nee, die andere toch, die andere. De linkerberg, Gerizim, is de berg van zegeningen. En de berg Ebal is de berg van vervloeking. En in Deuteronomie lezen we dat het volk daar naartoe moest gaan. En de ene helft van de stammen moest aan de ene kant staan en de andere aan de andere kant. En de ene moest alle zegeningen oplezen en de andere moest de vervloekingen lezen als men zich niet zou houden aan de wet van Mozes. En Shechem betekent schouder, dus omdat dat in het midden ligt van die twee bergen. Dus interessante plaats. En juist die plaats kiest Jezus dan om naartoe te gaan. Hij loopt dan door Samaria heen en heeft die bijzondere ontmoeting met deze vrouw. En dan gaat hij daar, zit hij bij die bron, die vrouw komt langs en dan zegt Jezus, geef mij wat te drinken. Nou, als je dat in het Grieks leest, is het een imperatief, een bevelsvorm, bevel, ik zeg dat altijd verkeerd, dat woord. Bevelsvorm, toch ja. Niet bevel, maar bevel. Sorry, mijn Duits is zo hardnekkig. Ik ben Nederlander, ik ben in Duitsland opgegroeid en ik heb nog steeds van die gekke Duitse dingetjes. Imperatief, bevel, gebiedende wijs. Kijk eens hier, daar hebben we het. Jezus spreekt in gebiedende wijs, geef mij wat te drinken. Wow. Dat, en het antwoord van de vrouw is dan ook heel apart. Want we moeten beseffen, Jezus zag eruit als een Joodse rabbi. Hij zag er heel Joods uit. Die vrouw zag hem, wist meteen dat hij Jood was. En hij was gekleed als een Joodse rabbi. Komt, als je de evangelie leest, hij had die gebedskwastjes, hij had de mantel en alles. Jezus zag uit als een Jood. En de vrouw antwoordde dus, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. En dan staat er tussen haakjes, maar dat is ook geïnspireerd, dat staat in de Bijbel, Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En ja, weer typisch Joodse, die gaan dan niet met de Samaritanen om. Het was een wet van Mozes. De Samaritanen zijn afstammelingen van de 10 stammen, maar die hadden zich vermengd met de lokale bevolking, met heidenvolken, en dat heeft de Torah verboden. En dus de Joden die waren heel oprecht en die gingen niet om met de Samaritanen, omdat dat een gemengd volk geworden was. Aparte situatie. Stel je voor, vandaag zou een Joodse man naar Nablus gaan en een Arabisch-Palestijnse vrouw vragen, geef mij te drinken. Dat zou toch onvoorstelbaar zijn. Ja, maar zoveel anders was dat niet, wat Jezus hier gedaan heeft. Jezus doorbreekt barrières. Halleluja. Dat is wat Jezus doet. Jezus kwam om de scheidsmuur af te breken tussen Jood en niet-Jood, tussen man en vrouw, klassen en standen. Efeziërs 2 vers 13 zegt, maar nu bent u, die eens ver weg was, hij heeft het over de heidenen die tot geloof zijn gekomen, eens die ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn bloed Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken. Galaten 3 vers 28 zegt, er zijn geen Joden of Griek meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus. Oh, de Bijbel is zo prachtig. De Bijbel is zo duidelijk. Elk mens is gelijk waard. Het maakt niet uit of je Jood, niet-Jood, man, vrouw, stand. Elk mens is gelijk waard. Maar we zijn niet hetzelfde. Oh, we zijn allemaal zo verschrikkelijk verschillend. Er is eenheid in de verscheidenheid. En dat maakt juist het lichaam van Christus zo mooi. Daarom noemt Corinthians ook, Paulus zegt in Corinthians dat wij zijn een lichaam en iedereen is anders. Iedereen Iedereen voegt een deel toe aan het lichaam van Christus. Zo vormen we samen één lichaam, vele delen, allemaal verschillend, maar wel allemaal gelijkwaardig. We zijn gelijk voor God. Dus man, vrouw of Jood of niet-Jood. Leeftijd speelt geen rol meer. Standen spelen voor God geen rol. En Jezus doorbreekt dus hier een aantal barrières door met deze Samaritaanse vrouw te spreken. Wat een voorbeeld, wat bijzonder. En hij gaat door, en dat vind ik mooi hoe Jezus dan praat. Als u wist wat God wil geven en wie het is die om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Oeh, een mysterie. Jezus maakt het spannend. Jezus wekt interesse. Als jij wist, dat is toch mooi als je zo een zin begint. Als jij wist. Jezus zegt, eigenlijk zou jij mij om water moeten vragen. Ik vraag jou wel om water, maar eigenlijk zou jij mij om water moeten vragen. Nou, dat is bijzonder. En hier heeft die vrouw interesse gewekt. En dat is een fantastisch, daar ga ik nu niet verder op in, maar hoe te evangeliseren, hoe te vertellen over het geloof, daar kan je hier zoveel van leren. Maar Jezus, wat Jezus hier duidelijk maakt, is: ik heb levend water. Wist jij dat Jezus levend water heeft? Jezus heeft levend water, amen. En overal waar het water van Jezus komt, begint het te bloeien, wordt het groen. En daar komt leven. He, logisch, overal waar levend water komt, wordt het leven. Want levend water van Jezus maakt weer leven. He, daar waar dood is en levend water komt, daar gaat het weer leven. We waren in de zomer ook in Eindhoven. Nee, ik denk voor heel veel ook het hoogtepunt van onze reis. Heerlijke oase in de woestijn van Judea. En we hebben daar gewandeld. Het was ook, ik denk die dag, wat een klein beetje minder dan 40 graden. Maar geen probleem. Die dag was geen probleem. Waarom? Omdat het een oase was. Er was een waterval. We konden onder de waterval zitten. En dat watertje, wij zaten er allemaal in. Heerlijk verfrissend. We wouden niet meer weggaan. Heerlijk afkoelen. Heerlijk verfrissend. Maar zo is het water van Jezus Christus. Zo is het levende water dat stroomt. Verfrissend. Als op een warme, warme dag. Helemaal uitgeput. En je komt bij die waterval. Dat is, als jij bij Jezus komt, je wordt verfrist, vernieuwd. Het water dat Jezus geeft, is het water dat nieuw leven geeft. Dus wil jij dat jouw dorre leven weer gaat bloeien? Drink van het water dat Jezus heeft. Ga onder die waterval staan. Word verfrist. Nou, vorige week hadden we het al over de bron van levend water. De Heilige Geest is die bron. En als hij in jou komt, en dan heb je niet even levend water en je wordt weer levend. Maar er komt een bron die stroomt, die blijft stromen. Dat is het bijzondere. Als je gelovig wordt, als je een christen wordt, dan komt de Heilige Geest in je. En een bron ontstaat in jouw leven. Dus je hebt de Heilige Geest ontvangen. En deze bron, die droogt niet op. Die is in jouw binnenste. Maar besef heel goed, en dat wil ik jullie allemaal heel duidelijk. Je hebt een bron, maar jij controleert de kraan. Ja, jij hebt de hand op de kraan en helaas bij sommigen hebben de kraan niet wijd openstaan of een klein beetje openstaan. Hoe doe je de kraan, want je hebt de Heilige Geest ontvangen, als je gelooft in Jezus, je hebt de Heilige Geest ontvangen, je hebt die bron, heb je al in jouw leven. Hoe draai je de kraan open van deze bron? En het antwoord is misschien, vind jij het te makkelijk wat ik zeg, maar het is wel waar. Door Jezus te verheerlijken in jouw leven. Door Jezus te groot te maken, te prijzen in geest en waarheid, draai jij die kraan op. Dus toen wij dat lied aan het zingen waren, draai je de kraan open. Als je je uitschrikt naar de Heer, als je God begint te aanbidden, als je naar Jezus ziet, naar hem kijkt, erkennen wie hem is, hem gaat aanbidden, draai jij de kraan open die al in jou is. Dan gaat het water stromen. Ik voel me zo droog. Ga Jezus prijzen. Ga hem loven. Ga hem aanbidden. Zie Jezus. Kijk naar hem. kijkt naar Jezus. En zo gaat die bron, zo begint het te stromen. Halleluja. Amen. En de gemeente is helemaal enthousiast. Ze staan op hun stoelen, livestream. Het gaat hier helemaal tekeer hier. Wow. Maar dit is waar. Dit moet je beseffen. Als je je droog voelt, ga Jezus aanbidden. Als jij denkt van, ach, ik voel me uitgeput, ik weet het niet meer. Zie Jezus, kijk naar Jezus. Ga hem prijzen en aanbidden. En het water gaat stromen, het leven water gaat stromen. Je voelt je weer leven. Johannes 4 vers 13 zegt, iedereen die dit water drinkt, en dan wijst hij naar de put van Jacob. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Hoe? Nu heeft Jezus de interesse van deze vrouw. Hoe? Nooit meer naar die bron lopen, 40 graden. Ik hoef het dus nooit meer te doen als ik drink van het water van Jezus. Nooit meer dorst hebben. Ja, dat wou die Samaritaanse vrouw wel. Zeg, ja, dat wil ik. Maar ze had nog niet, Jezus had wel de interesse, maar ze had nog niet door. Ze kon het geestelijke van het niet-geestelijke onderscheiden. Dat lukte nog niet. Dus er moest nog wat gebeuren. Zij zei meteen, geef mij dat water, Heer. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik niet meer hierheen te komen om water te putten. Heerlijk, toch? Heel praktisch. Maar het gaat nog veel dieper. Wat Jezus wil geven is nog veel meer, veel dieper. Het gaat om de eeuwigheid. Het gaat om een relatie met Jezus. Nog veel meer. Jezus was 100% bereid haar dat water te geven. Het levende water te geven. Maar... En als wij naar de hemel komen, wij zullen die Samaritaanse vrouw ontmoeten en zullen we eindelijk ook weten hoe ze heet. Interessant toch? Hoe zou ze nou heten? En dan mogen we haar verhaal nog eens keer goed luisteren en vertellen. Ik vind dat zo leuk. Naar de hemel toe te gaan is echt heel mooi. Kun je al die mensen van de Bijbel waar je over gepreekt en verteld hebt, kan je zelf spreken. Zij zal daar zijn. Maar ze moest nog iets doen. He, want zij dacht nog over H2O. Ze had het nog over. Ze zat nog te denken aan fysiek water. Ze dacht nog niet aan het geestelijke. Dus er moest iets gebeuren. En dat is, ze moest erkennen wie Jezus was. Het is niet genoeg te ontdekken dat Jezus een profeet is. Dat is niet voldoende. Ze moest belijden en erkennen wie Jezus was. En alleen zo, door te belijden wie Jezus is, krijg je toegang tot het levende water. Amen. Dus door te belijden, door te erkennen wie Jezus is, krijg je toegang tot het levende water. Rafael, kan jij op de piano komen? En dan kunnen we Johannes 4 vers 16 daar verder lezen. Halleluja. Toen zei Jezus tegen haar, en Jezus gaat die switch maken van het natuurlijke naar het geestelijke. Ga uw man eens roepen. En kom dan weer terug. Jij wil van het leven water proeven? Haal je man, zegt Jezus. Er was nog iets in haar leven wat in orde gemaakt moest worden. En de vrouw zegt, ja, ik heb geen man. En Jezus zegt, je hebt gelijk. Als je zegt dat je geen man hebt. Je hebt 5 mannen gehad en degene waar je nu mee bent, is niet jouw man. Wat jij zegt is waar. Waarheid maakt vrij. Waarheid maakt vrij. Sommige dingen moeten beleden worden, moeten naar boven komen. En daarop zei die vrouw, ik begrijp dat u een profeet was. Dus nu snapt ze, hij is een profeet. Onze voorouders vereerden God op deze berg. De Gerazim, dat was de berg waar de Samaritanen God prezen. En bij u zegt men dat in Jeruzalem, in Sion, de plek is waar God vereerd moet worden. En dan komt Jezus met een openbaring en zegt, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent. Wij vereren wat wij kennen. En de redding, zegt Jezus, de redding komt immers van de Joden. Dat is nog steeds zo. De redding komt van je. Jezus was een Jood. De Bijbel is gegeven door het volk van Israël. Zij hebben in de Romeinen 2 staat, kundig hebben ze het aan ons overgedragen. De redding komt immers van de Joden, zegt Jezus. Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, in geest en in waarheid. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen vervuld van geest en waarheid. En de vrouw zei, oh, ik weet, er was een kennis. Ze zegt, ik weet dat de Messias zal komen. En Messias betekent gezalfd. Ik weet dat de gezalfde zal komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus openbaart zichzelf en zegt tegen haar, ik ben het, degene die met u spreekt. Ik ben die gezalfde, zegt Jezus. En wat ik zo mooi vind in dit verhaal, is de openbaring die steeds groter wordt. De openbaring van Jezus wordt steeds dieper en groter. Eerst was hij een Joodse man die ze zag. Joodse man, wat moet je met mij? Wij gaan toch niet met elkaar om? En dan was het meneer, rabbi. En vervolgens, ja, je bent een profeet. En helaas, zoveel mensen blijven hangen bij dat profetenleven. Ja, Jezus, Isa is een profeet. Dat brengt geen redding. Het is mooi. Jezus was een wijze man. Jezus heeft mooie dingen gezegd. Brengt jou geen redding. Oh, hij was bijzonder. Zijn onderwijs was mooi. Dat brengt geen redding. Je moet erkennen dat Jezus de Christus is. De Messias, de redder van de wereld. En zo eindigt ook het verhaal. Dat niet alleen zij, maar ook de dorpelingen dat erkent. Op grond van deze belijdenis word jij gered. Je wordt gered als jij Jezus belijdt als Messias. Als jij zegt, Jezus is de Christus, de Messias. Op grond daarvan word jij gered. En op dat moment, als jij dat uitspreekt, drink jij levend water. En kom jij tot leven. En dan komt een bron in jou, hè, waar jij controle over hebt, wat jij mag laten stromen. Hebben jullie dorst? Hebben jullie dorst? Jezus is de gever van levend water. Ontdek wie hij is. Kan de rest van de muziekteam naar voren komen? En ik zat echt zo te denken, hoe eindig ik deze preek? Wat moet ik doen? Maar ik ervaar zo, en naar die woorden wat ook Annelore en ook wat Elise gedeeld heeft. Ik ervaar zo dat wij het kraantje open moeten doen. Laten we gewoon Jezus aanbidden. Jezus groot maken. En ontdekken, hè, en dan die link leggen met het levende water. Dus als jij nu God gaat loven en prijzen, je hoeft niet te dansen, je kan het op jouw manier doen. Je kan God aanbidden hoe je wil, maar maak Jezus groot in jouw leven. Strek je uit naar hem. Hè, en op die manier, hè, doe je dat kraantje open. En jij mag drinken van dat levende water. Amen. Halleluja. Vader God, ik dank u voor dit woord. Dank u voor deze dienst. Ik dank u dat uw Heilige Geest aanwezig is. Heer, en als wij zo onze hand aan die kraan hebben, misschien nog een beetje voorzichtig, nog terughoudend, en denk van, ik weet het niet, misschien is er nog een andere weg. Heer, ik bid u dat u spreekt, Vader. Heer, en dat wij mogen weten dat u, als de Heilige Geest stroomt, dat rijkelijk is. Heer, u wil genezen, u wil spreken, u wil een doorbraak geven. Dank u wel, Vader. En aan jullie de oproep, kom en drink van het levende water. Halleluja. Amen. Laten we opstaan en laten we God groot maken. Halleluja.